Gemeente, de schriftlezing deze morgen uit het Oude Testament, uit het boek Hooglied. En daarvan nader het vijfde hoofdstuk, Hooglied 5, te beginnen bij vers 1. Daar lezen wij Gods woord. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honigraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met schaders, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefde. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem beter aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weggeweken, hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O, gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een berke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 5, vanaf vers 2 tot 7. Hooglied 5, vanaf vers 2 tot 7, waar Gods woord in onze tekst luidt, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Tot zover de tekstlezing. Gemeente, waarover gaat het in dit opvallende Bijbelboek? Sommigen menen dat het hier gaat over een liefdesrelatie tussen een herder en zijn herderinnetje dat weggelokt zou zijn naar de harem van Salomo. En nu beleven die twee met weemoed van elkaars afwezigheid toch elkaars liefde. Hier tegenover staat de oude opvatting dat het hier alleen gaat om de liefde van Christus met zijn bruidskerk. En dat is zeker waar. In dit lied wordt die hoge, die reine, die goddelijke liefde bezongen tussen Christus en zijn zwarte, verloren, maar nochtans geredde bruid. Dat is in ieder geval het licht dat helder schijnt in dit hooglied van de liefde. God zal de zijnen nooit begeven. En hoe ver zijn bruid ook van hem mag zijn afgedwaald, hij zal de band met haar niet verbreken. En hierin wordt het duidelijk dat het niet de liefde van de bruid is die haar voortdrijft naar de dag van het huwelijk, naar de grote dag van Christus' wederkomst, maar dat het de onverbrekelijke, dat het de onveranderlijke liefde van, is van de bruidegom die die bruid langs alle wegen achter zich aantrekt en pas dan zal rusten wanneer hij zijn kerk als een reine bruid de Vader zal voorstellen, zonder vlek en zonder rimpel. En die dan zal zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dan zal het koninkrijk van God overgaan. Dan zal het koninkrijk van God overgeven en dan zal God zijn alles en in allen. En daarvan is dit een heerlijk lied. Een lied dat hier op aarde door het geloof, door de bruid mag worden gezongen. En zelf kan ik me ook vinden in wat ik lees in de Bijbel met uitleg. Daarin staat namelijk dat het hooglied is een lied waarin de overweldigende liefde van God voor zijn volk wordt bejubeld aan de hand van het beeld van de liefde tussen man en vrouw in zijn reine en volle werkelijkheid. Het gaat hier om de liefde en het huwelijk in aardse verhoudingen, waarbij het opvallend is dat terwijl de bruid in haar verhouding tot de bruidegom sterk aan stemmingen, sterk aan veranderingen, sterk aan geremdheden onderhevig is, de persoon van de bruidegom het type vertoont van de ideale liefde. Hij is volmaakt in zijn liefde. We zouden kunnen zeggen, het gaat hier om de huwelijksidee die gestalte vindt onder mensen, maar die zijn volle bloei, zijn volle uitbloei vindt in de liefde van Christus en zijn kerk. En in deze tekst vertelt de bruid dat ze gedroomd heeft. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Ze droomt dus. En dan moeten we niet direct zeggen, dromen zijn bedrog, en na deze bewering de tekst maar overslaan. Nee, de droom toont vaak de andere kant van ons leven. En die kant van ons leven, de gedeelten die overdag niet belicht worden, die komen in de droom vaak soms heel scherp naar voren. Je kunt hebben angstdromen, je kunt hebben wensdromen, ook die dromen waarin je met schrik en angst wakker wordt, die zeggen je bij de juiste ontleding wat er in je diepste innerlijk leven aan de hand is. Wat je dan ook in alle helderheid van jezelf nooit zou willen geloven, dat komt in een droom soms scherp naar voren van wie je werkelijk bent. En in deze tekst, in onze tekst, wordt beschreven hoe die bruid heeft verlangd naar de komst van de bruidegom. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Echter tevergeefs. En daarna is ze gaan slapen. De wens van zo even wordt in haar droom vervuld in de werkelijkheid. Hij komt. Maar tegelijk openbaart de droom aan de bruid ook de traagheid in haar liefde. En wat ze nooit aan zichzelf zou hebben willen toegeven is toch waar. Wat is ze geremd in haar liefde? Maar het meest dat in deze verse naar voren springt, gemeente, is hoe de bruidegom zijn bruid blijft liefhebben, ondanks haar traagheid. En dat heeft de bruid zo getroffen dat ze straks het schoonste lied van haar bruidegom zingt. Dat lezen we in de verse 10 tot 16. En zo lezen we in onze tekst hoe de bruid droomt van de liefde van de bruidegom in een tweetal gedachten als hij roept en zij niet komt. En ten tweede als zij roept en hij niet komt. Dus de liefde van de bruidegom, in de eerste gedachte staan we stil, als hij roept en zij niet komt. En ten tweede als zij roept en hij niet komt. De kerk wordt in het Hooglied voorgesteld als een herdermeisje dat om haar schoonheid bemind wordt door een herdersknaap, een herdersjongen. En die man, die herdersjongen, die heeft haar hart veroverd en alleen met die man wenst zij te leven. En dan in het eerste vers zien we al een ontmoeting tussen beiden getekend. Daar lezen wij: ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Er is een ontmoeting geweest. Die bruid die heeft het uitgeroepen in hoofdstuk 4, het 16e vers. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. En toen is hij gekomen. En hij heeft haar ontmoet. En ze zijn samen verblijd geweest. En ze hebben zich samen verheugd over die grote liefde. Ze hebben zich samen verheugd over de trouw die herdersknaap aan de dag gelegd heeft om zijn bruid te vinden. Ja, het is hier nog de tijd van de voorbereiding. Je zou zeggen, het is hier nog de tijd van ondertrouw. En daarna is deze herdersknaap teruggegaan naar zijn land en hij heeft beloofd terug te komen. Al zou het avond worden, al zou het nacht worden. Want dat heeft God ook zijn kerk beloofd. Hij heeft beloofd dat hij zijn kerk niet vruchteloos zal laten bidden. En dat hij haar van tijd tot tijd zal bezoeken. Hij heeft het wel gezegd dat de tijd van het huwelijk nog niet gekomen is. En de tijd van het eindeloos gemeenschap hebben met God nog, dat wacht nog. Maar de tijd dat hij haar hier bij ogenblikken zal ondersteunen met zijn liefde, ja, die is er nu al. En de bruid in onze tekst kijkt uit. Ze kijkt uit naar de komst van hem die de liefde van haar hart heeft. En de nacht komt. Zou hij nog komen? Hij heeft het toch immers beloofd? En het wordt laat en ze maakt zich gereed voor de nacht. En tenslotte dooft ze de lamp en legt ze zich neer op het bed. Het duurt ook zo lang. Haar lichaam heeft ook zijn behoefte. Haar lichaam wil rusten. Ze sliep, maar haar hart waakte. Haar hart luisterde in haar slaap. Nou, zegt iemand, hoe is dat? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik denk aan een vader met zijn zoon. Misschien zit hij hier vanmorgen in de kerk of luistert hij thuis mee. En die jongen die wordt een jaar of 15. Ja, vader kan hem ook niet meer aan de hand meenemen, dat begrijp je wel. En hij zegt, vader, ik wil met mijn vrienden mee. En die jongen die gaat mee en die gaat weg. De hele zaterdagavond, tot diep in de nacht. En eindelijk valt vader in slaap. Het wordt 11 uur, het wordt 12 uur. En nog is hij niet thuis. Vader weet het wel. Hij is met zijn vrienden meegegaan naar plaatsen van de ijdelheid. Ze zullen vrolijk zijn en ze zullen drinken en ze zullen feest vieren. Vader slaapt, maar zo dat als het slot van de deur maar even aangeraakt wordt, als er maar een klein geluid is, dat hij wakker is. Vader slaapt, maar zijn hart waakt. Zijn hart is nog met zorg vervuld over zijn kind, dat hij in de vrezen des Heren wenste op te voeden, maar dat wegens de hardheid van zijn hart naar de dienst van de zonde trekt. Kijk, zo zegt de Heere nu van zijn bruid, ze slaapt wel, maar haar hart waakt. En als ze dan slaapt, in het holst van de nacht, dan komt daar die herdersjongen uit dat verre land. En door de koude nacht is hij tot haar gekomen. Een lange nachtelijke wandeling heeft hij ervoor over gehad om haar te bereiken. En dan laat hij de klopper op de deur vallen. Hij heeft haast. Hij klopt. En die klopper, dat was in het oosten de gewoonte, die valt op de deur. En wat doet hij nog meer? Hij voegt er ook zijn stem nog bij. Zodat ze niet zou denken dat het een ander is die haar uit de slaap wil wekken. En hij wenkt daarmee deze woorden. Doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duif, mijn volmaakte. En hij voegt er ook nog aan toe. Mijn hoofd is vol met dauw en mijn haar met druppels van de nacht. Zo spreekt hij haar toe. Zo laat hij zijn stem horen. En let nu eens op, gemeente, jongens en meisjes. Weet je hoe dat hij haar noemt? Hij noemt haar mijn zuster, om de reinheid van zijn bedoelingen te openbaren. Hij noemt haar mijn vriendin. Dat wil zeggen, met jou wil ik al mijn hartsproblemen, al mijn hartsgeheimen openbaren. En dan gaat hij nog verder. En dan zegt hij mijn duiven. Hij twijfelt niet aan haar trouw. Hij weet dat ze hem begeert. Ja, hier spreekt een jonge man die verliefd is op zijn bruid. En in zijn liefde spreekt hij grote woorden. Zelfs zegt hij mijn volmaakte. Overdreven woorden. Fantastische woorden. Wat zeggen we? We zeggen wel eens, de liefde is blind. Liefde doet vaak zo overdreven. In de liefde zien we vaak de werkelijkheid niet meer nuchter. Dan praten we in grote woorden over die werkelijkheid heen. Ja, dat kan. Maar in de echte liefde is dat niet het geval. Echte liefde is niet blind. Echte liefde ziet scherp. Zo scherp dat wie echt lief heeft, in de ander juist ziet wat voor een ander verborgen is. En de niet-ingewijden, de mensen die om je heen staan, ja, die vinden dat spreken over die liefde een beetje overdreven. Want echte liefde zegt altijd, ik zie in de ander wat ik zie in wat een ander niet ziet en ook niet zien kan. Nou, let maar eens op een moeder. Wanneer ze over haar baby spreekt. En onuitputtelijk is ze dan in het bedenken van namen voor dat kleine kindje. Volmaakt is dat kind in haar oog. En dan zegt ze, ach, het is een wolk van een kind. Het is een schat van een kind. Het mooiste kind van de wereld. En stel je nou eens voor dat je op dat moment tegen die moeder zou zeggen, een beetje kalm aan, moedertje. Je weet toch ook wel wat de doop van dat kind zegt. Het is een kind des torens. Je moet niet zo hoog opgeven over je kind. En als die moeder de Heere vreest, dan zal ze dat direct beamen. Maar dat neemt haar liefde voor haar kind niet weg. En die liefde die wil zich uiten, daar heeft ze behoefte aan. Ze kan niet anders. Nou, iets dergelijks vind je hier. Voor deze bruidegom is een bruid volmaakt. Al weet die bruid wel dat het anders is. En daarom spreekt hij in grote liefde van de in overtreffende trap. Want wie niet in die grote liefde van, de bruid, van die bruidegom deelt, en dat is iedereen buiten die bruid, en nuchter en koel het Hooglied leest, die vindt het misschien wel overdreven, die vindt het misschien ook wel verregaand wat er allemaal in dit Bijbelboek staat. Je hebt misschien ook wel eens gedacht, nee, dat is nou eigenlijk geen lectuur om met je kinderen aan tafel te lezen. Maar de bruid van deze bruidegom denkt er anders over. En ook de bruidegom. En dat hangt nou samen met die liefdeverhouding tussen beiden. Want in die relatie kan en mag en zal en moet alles gezegd worden. Dat is nou de openheid van de liefde. En nu wordt hier in dat Hooglied die volmaakte liefde van een volmaakte bruidegom bezongen. En dan blijft er niemand anders over dan Jezus Christus, de bruidegom. En zijn liefde tot zijn bruid. Mijn duiven, zegt hij, mijn volmaakte. God noemt zijn bruid een duif. Gelijk een duif door het zilverwit, gesierd dat door het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, tot eer van hem, weer met haar schoonheid zal pralen. Zo hebben we gezongen. Hij noemt zijn duif mijn volmaakte. Zijn volmaakte bruid. Stop. Stop, zeg je nu. Wanneer de liefde Gods door de Heilige Geest in je hart is uitgestort. Dat hij de volmaakte bruidegom is, dat staat vast. Zo is mijn liefste. Zo is mijn vriend. Maar dat andere, dat zijn volk zijn volmaakte bruid is, nee. Nee, dat wil er bij mij niet in. Dat klopt niet. Maar gemeente, op grond die hij aan zichzelf ontleent, ziet hij nu al geen vlek of rimpel aan zijn bruid. Want hij ziet je aan in Christus' offerande. Hij ziet je aan in het volbrachte werk van Christus, van zijn geliefde. Je bent nu reeds rein voor God. O ja, dat zie je nu niet. Nee, dat zie je alleen. Dat zie je alleen maar wanneer je door de doorboorde handen van de bruidegom het aangezicht van God mag aanschouwen. Omdat hij in u of jouw plaats heeft gestaan. En door bederbarende genade heeft de Heere een op zichzelf schuldige, een op zichzelf vijandige, een onooglijke bruid ingelijfd in Christus. En diens heiligheid, diens reinheid en diens volmaaktheid haar toegerekend. En daarom, Daarom zijn zij de zijne. Want voor Gods kinderen kan het nog wel eens de vraag zijn of ze van de Heere zijn. Maar voor de Heere staat het vast. En de bruidegom, Jezus Christus, hij heeft zijn bloed gestort voor zijn bruid. Zijn liefde, zijn bloed, die bedekt al haar onvolkomenheden. Ja, de ontrouw, het ongeloof, de liefdeloosheid en die traagheid van die bruid. Doet die eeuwige trouw van de liefde van de bruidegom teniet. En dat is de vastheid. Dat is de vastheid in de verhouding van de bruidskerk met Christus. Want traag is die bruid. Enerzijds is ze blij met die roep van die bruidegom. Ze heeft hem immers verwacht. En toen hij niet kwam, heeft ze zich in haar droom zelf de vervulling van haar wensen willen geven. Maar nu hij komt, komt zij niet. Nee, ze heeft er gewoon geen zin in om uit haar bed te komen. Om opnieuw toilet te moeten maken. En het risico van haar gewassen voeten vuil te maken in het altijd stoffige Oosterse kamertje. En dat weerhoudde haar. En daarom roept ze hem van achter die gesloten deuren uit haar kamer toe in vers 3. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Hoe zal ik ze weer opnieuw vuil maken? Ja, ze wordt in die droom aan haarzelf ontdekt, aan die traagheid en ook aan de geremdheid in haar liefde. Die droom onthult haar scherp, haar diepste gevoelens en drijfveren, zoals ze zich in die wakende toestand nooit bewust zou zijn geweest, nog toegegeven zou hebben. En nu denk ik ook weer aan die gewone menselijke verhoudingen. Zo zijn wij nu vaak. Al camoufleren we dat vaak. En wat komt dat veel voor? Wat geeft dat een spanning en ook strijd in het huwelijk en in liefdeverhouding? Namelijk dat er wel een liefhebben is, maar toch een zich niet helemaal geven. Wel een toenadering, maar toch ook weer afweer. Wat hebben wij mensen menigmaal een moeite met gewoon spontaan liefhebben met elkaar, van elkaar. En dat is een verootmoedigende ontdekking hier. Wat heeft de zonde stuk gemaakt in ons leven? Niet alleen in de verhouding tot de Heere, maar ook in de verhoudingen onderling die verstoord liggen of geremd zijn. En nu zie ik de zonde in die typische Bijbelse zin van het doel missen. Wij zondaren missen het doel. Wij missen het grote levensdoel. En ons grote levensdoel, dat is God. En God is liefde. En omdat we God missen, missen we ook het echte, rijke, gevende liefhebben. Dat heeft de zonde kapot gemaakt. Dat heeft de zonde geschonden. We hebben er een karikatuur van gemaakt. En nogmaals, denk hierbij allereerst aan onze menselijke onderlinge liefde. Want al te vaak is dat vaak een verkapt stukje verguld egoïsme. Ik heb over dit onderwerp ook eens gesproken op een catechisatie. En toen vroeg ik aan de jongeren van, ja, wat is nu eigenlijk liefde? En toen zei een jongen heel spontaan, ik houd van de ander omdat ik er zin in heb. Liefde is egoïsme. Echte liefde van man en vrouw, echte liefde van ouders en kinderen, echte liefde van vrienden onderling, van mensen in eenzelfde gemeente. Echte liefde is in de grond van de zaak dienst en offer. En wat zien we nu? Nou, die bruid die wil wel lief hebben. maar ze wil geen vuile voeten krijgen, zelfs niet voor haar bruidegom. Ja, ook maar het minst geringe offer wil ze op een bepaald moment niet geven. En tot die ontdekking wil die droom haar brengen. Dienst en offer, dat is het echte liefhebben in het huwelijk. En ook daarbuiten tegenover wie ook maar die we om Gods wil moeten liefhebben. Dat is de samenvatting van de wet. Ik heb het u niet gelezen, maar dat is God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En deze liefde is zo allesbeslissend hier in dit leven onderling, dat je zelfs zonder jezelf gevende liefde niet goed het laatste oordeel zult doorkomen. En denk maar aan wat de Heer Jezus schrijft in zijn reden over de laatste dingen in Matteüs 25. Daar zegt hij dat we, voor zover we de ander niet hebben lief gehad in dienstbetoon en offer, dat we ook Christus niet hebben lief gehad. En ook aan onze onderlinge verhoudingen zullen we in de laatste dag geoordeeld en beoordeeld worden. Ze dienen als een graadmeter voor Christus. Kijk, gemeente, als dat niet gevonden wordt, ach, dan betekenen al die kloppende geloofsredeneringen helemaal niets. Anders gezegd, als onze principes maar goed zijn, en die moeten ook goed zijn, maar ons gedrag deugt niet, nou, dan deugt er dus helemaal niets. En als onze dogmatiek wel in orde is, maar onze ethiek hapert, dan moeten we voorlopig onze redeneringen, waar we zogenaamd geen speld tussen te krijgen is, maar staken. Want God kijkt er immers dwars doorheen. En nu, op dit moment, hier in Oud-Beijerland, hier in de kerk, en nu staat Christus heden voor u en voor jouw deur. En hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En zo iemand mijn stem zal horen en de deur zal opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. En je droomt nu niet. Je bent klaar wakker. Het is nu pure werkelijkheid dat hij klopt en dat hij roept. En er zijn er die mooi praten als Christus roept en als Christus klopt. Kerkmensen kunnen zich tegen Gods liefde in Jezus Christus wapenen met godsdienst en vroomheid. Laten we dat maar eens goed zien. We zijn zo quasi vroom. En we doen zo vaak alsof. En we geloven onze huichelachtigheid ook nog. En wat zeg je als nu, als Christus nu, op dit moment tot je zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe mij open. Doe mij open. Dan zeg je toch niet, ja, ik zou wel willen, maar het gaat gewoonweg niet. Ik kan niet geloven. O, het kan zo vroom klinken zonder een spel tussen te krijgen. Maar ik zeg het je, het is een smoes van je. Want als je dat zo vlot kunt zeggen, ik wil wel, maar het wil niet, dan denk je nog te goedwillend van jezelf. En de Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. En als ik dat ga zien in het licht van Gods geest en dat je dat in je hart krijgt, dan is die kloppende heiland, dan is die kloppende heiland zo'n verrassing, dan is die kloppende heiland zo'n uitkomst, dan is het zo'n verlossing, dan ga je het bewonderen, dat gij naar mij hebt omgezien, die naar u niet omzag. Dan is het zo dat we zeggen, God, ik volmaakt? O, helemaal niet, ik ben nergens volmaakt in, ik ben niet volmaakt in mijn persoonlijk leven. Ik ben niet volmaakt in mijn huwelijksleven, niet volmaakt in mijn kerkelijk leven, niet in het huiselijk leven. Ik ben in niets volmaakt. Maar God zegt het van zijn bruid. En hij is er ook nu. En hij laat de klopper op de deur van je hart vallen. En hij zegt, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte. En hij dringt aan, want hij zegt, want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. En dat wijst heen, ook naar zijn arbeid, naar zijn moeite, naar zijn geduld, naar zijn leidzaamheid. Hij is de hele weg gekomen, midden in de nacht. En zijn hoofd is vervuld met dauw en zijn haarlokken met nachtdruppen. En in deze omstandigheden staat hij voor die deur van het huis van zijn bruid. Dan moet je toch wel van jezelf zeggen, wat ben ik een dwaas. God in de hemel doet mij nu een huwelijksaanzoek. Ook aan jullie jongens, want hij staat aan de poort van je leven. En aan de deur van je hart. En hij klopt en hij voegt er zijn stem bij, zodat je zou verschrikken. En hij zegt vanmorgen hier, tot u en tot jou en tot mij, doe mij open. Dat zegt God. De eeuwige God zegt, doe mij open. Hij wil buiten staan. Hij wil wachten. Hij wil kloppen. Hij die met één slag de deur van je leven zou kunnen verbrijzelen. Hij komt nu tot u en tot jou en tot mij. En hij maakt zichzelf aan je bekend met deze namen. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Is dat niet genoeg? Ja, God neemt trouwelozen, zijn kinderen. En zo staat hij. En hij klopt ook aan de deur van je hart. Nee, jongens en meisjes, zeg nu niet, dat is nou echt weer iets voor Gods volk alleen. En vaders en moeders, zeg nu niet, ach, hij zou mij wel niet bedoelen, ik hoor toch niet tot zijn bruid. Ja, ook aan u, ook aan jouw deur staat hij te kloppen. Ook aan u en jouw deur heeft hij het laatste woord nog niet gesproken. Ook op de poort van je leven heeft hij de klopper vanmorgen laten vallen toen hij je bracht hier in de band van het verbond. O, denk eraan, hij blijft niet altijd zo staan. Nee, gemeente, jongens en meisjes, er is een tijd dat je geroepen wordt. Er is een tijd dat je genodigd wordt, dat je gesmeekt en gebeden wordt. Maar hij blijft niet altijd aan de poort van je leven staan. Nee, kijk maar, als die bruid hem straks geantwoord heeft, zo geantwoord heeft, dat hij diep teleurgesteld is, ach, dan vertrekt hij. En wanneer dat is, dat weet ik niet. Maar geloof het gerust, gemeente, jongens en meisjes, het zou de laatste keer kunnen zijn dat de klopper op de deur van je leven viel. Het zou de laatste keer kunnen zijn dat Jezus tegen je zegt, ik haat je niet, o mens, jonge meisje, doe de poort van je leven open in waarachtige boetvaardigheid en ik zal je noemen mijn zuster, mijn duif, mijn vriendin, mijn volmaakte. Het zou de laatste keer kunnen zijn. Verhard je toch niet. En hoe heeft hij geroepen? Hij heeft het geroepen als de man van smart. En in dit beeld tekent Christus zichzelf staande voor de poort van je leven. En we zien hem niet alleen met een hoofd nat van de dauw en haarlokken die druipen van nachtdruppels. Nee, maar we zien hem staan. We zien hem hangen. We zien hem met de kroon van doornen op het hoofd. We zien hem met doorboorde handen. We zien hem niet met druipende van de dauw, maar we zien hem druipende van zijn eigen bloed. We zien hem besmet. We zien hem besmeurd, bespot van de mensen. En dan zegt hij het ook vanmorgen hier. Bruid, dat heb ik nou voor u gedaan. In de nacht van mijn lijden In het midden van mijn strijd kom ik tot je. Zo dient hij zich aan. Zo staat hij te wachten. Zo klopt hij. En zo wacht hij. En wat is dan het antwoord van die bruid? Dan zegt ze, ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Dan zal het stof van de aarde weer aan mijn voeten komen en dat wil ik niet. En hij dringt door tot haar hart en ze beseft dat hij het is. En ze hoort zijn stem en ze doet hem niet open. Haar antwoord is koud. Nee, zegt ze, nee, dat doe ik niet. Ik doe niet open. Ik doe het niet, hoewel ik wel weet dat u het bent. Ja, verschrikkelijk. We zouden toch verwachten dat die bruid de deur wijd open zou doen. We zouden toch verwachten dat ze niet zou weten hoe snel dat ze zich zou moeten aankleden om zo'n bruidegom te ontvangen. Ja, die bruid, ze heeft hem bedroefd. Ze heeft hem teleurgesteld. En wat zal hij doen? Zal hij weggaan? Hij zal weggaan. Hij zal niet langer wachten. Hij is gekrenkt. Hij is gekrenkt in zijn onpeilbare liefde. En als hij geroepen heeft en geklopt heeft en zij niet komt, blijft toch, hoort u dat? Blijft toch de liefde van de bruidegom. Want onthoud één ding, jonge mensen, oudere mensen, echte liefde geeft nooit op. En ondanks de geremdheid van die bruid, en ondanks haar zelfzucht, laat de bruidegom toch zijn liefde blijken. Hij laat mirre achter. Hij laat mirre achter. En dat was op oosterse wijze het geschenk dat de bruidegom voor de bruid meebracht. Mirre was het teken van ongeveinsde liefde, van reine, oprechte liefde. Ja, hij zelf zal weggaan, maar hij zal de bewijzen van zijn liefde achterlaten. Hij laat mirre achter, die typisch oosterse liefdesgeschenk dat een heerlijke geur verspreidt. En wat doet de bruidegom? Hij heeft zijn hand door het gat van de deur gestoken, probeert van binnenuit die klink op te lichten. Dat doet de bruidegom, maar hij merkt dat die deur op het nachtslot zit. En nu? Nu laat hij, voordat hij vertrekt, wat mirre achter op die klink. Dat is nou een blijk van zijn liefde. Dat is echte liefde. En dan gaat hij weg, diep teleurgesteld, diep ontmoedigd. Maar hij verbreekt de band niet. Zijn liefde blijft. En wij? Wij voelen ons al heel gauw miskend. Als onze liefde, als onze vriendschap, collegialiteit niet direct en zoals wij dat wensen wordt beantwoord. Misschien komt u dat als kerkenraad ook wel op huisbezoek tegen. Zo van, ja, ik wil wel hoor, maar mijn man, mijn vrouw ziet u, die is de oorzaak. Nou, dergelijke opmerkingen zijn veelal typerend en toch, er is maar één weg en één kans. Als onze liefde niet begrepen en beantwoord wordt. En dat is een hele moeilijke weg. En we vinden die kans jammer genoeg maar al te vaak een kwade kans. En toch hier die buiten kan het niet. Dat is nog meer liefde geven. Nog meer dienst. Nog groter offer. Nog meer zelfverloochening. En als de liefde van God en Christus zo niet in ons uitkomt, als we dat niet kunnen opbrengen, dan moeten we onszelf in onze verhouding tegenover de ander maar eens goed onderzoeken. Kennen we dan de liefde van Christus wel? Want zulk een liefhebben in dienstbetoon, dat is een opofferingsgezindheid die nou precies de manier is zoals God met ons omgaat en die Gods Geest ons onderwijst. Ziet hoe dat u God bemint. En leer daar nou van. als Bethlehem dicht is voor Christus in die kerstnacht en Jozef en Maria en het kind alle deuren gesloten vinden, dan zegt God niet, ik heb mijn best gedaan, ze willen niet, meer kan ik niet doen. Maar dan legt God het geschenk van zijn liefde, Jezus Christus, toch neer in die kribbe. Dat is Gods liefde. En deze liefde wil niet slechts bewonderd zijn, maar openbaar komen in ons leven en ook in onze verhoudingen. En wanneer die bruid merkt dat haar bruidegom ondanks haar traagheid vastgehouden heeft, hij heeft immers zelf de klink willen lichten, ze heeft het wel gehoord, dan springt ze uit bed, ze opent de deur, maar hij is verdwenen. En nu gaat zij roepen, onze tweede gedachte, de liefde van de bruidegom, als zij roept en hij niet komt. Laten we daar eerst van zingen uit Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn Heer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogens opperheer. Wat glans, wat majesteit, hebt gij dien vorst bereid. Het vijfde vers van Psalm 21. Liefde van de bruidegom als zij roept en hij niet komt. Haar stem klinkt door de nacht. Maar al kan die bruidegom niet ver weg zijn, er komt geen antwoord uit het donker. Maar wat is dat? Haar handen druipen van mirre. Haar vingers druipen van vloeiende mirre in de greep van de grendel. Ja, toch bemint hij haar. Ze ziet het. Ze ruikt het. Ze voelt het. Ze weet het onmiskenbaar zeker. De bewijzen van zijn liefde zijn achtergebleven. O, hoe lief heeft God haar gehad. Maar hij is weggegaan. Ja, de bewijzen van zijn liefde achtergebleven. En ze gaat zoeken. En ze gaat vragen. Maar schiet zijn liefde dan toch niet tekort? Want hij is zelf weggegaan. Hij komt niet. Nee, die bruidegom, moet u opletten, die bruidegom die brengt een opzettelijk een crisis in het liefdesverkeer met zijn bruid. Want echte liefde is wijs. En hij beproeft de bruid door wel de tekenen van zijn liefde achter te laten, maar door zelf in eigen persoon te verdwijnen. Hij wil weten of ze buiten hemzelf kan. En de Heer Jezus die schiep ook zulke situaties. Ik denk aan die Canaanese vrouw. Eerst staat er en hij antwoordde haar niet één woord. Is dat nu liefde, heren? Ja, dat is liefde. Weet je waarom? Hij wil weten of ze het meent. En daarom zegt hij, ik ben niet gezonden dan tot de verlorene schapen van het huis Israëls. En vooral in deze crisis wil hij die vrouw zelf doen weten of ze het meent. En dat komt openbaar, want als een noodbericht stoot ze het uit. Heere, help mij. Ze kan niet buiten die Christus die redt in nood. En die crisis was nodig. En wie kent die tijd niet? Wie van Gods kinderen kent die tijd niet? Ze kruipen op hun knieën. Maar God geeft geen antwoord. En ze vragen zich dagelijks af, ach Heere, waar bent u toch? Waar bent u gebleven? Waar kan ik uw aangezicht toch zien? Ik voel me zo ongelukkig. Ik voel me zo hulpeloos. Ik ben zo alleen. En dan komt die gedachte, ja. Maar ik heb hem laten staan. En begrijp je nu waarom de Heere zo dikwijls niet meteen open doet als wij roepen? Hij wil weten of dat we het menen. En hij wil dat we het ook zelf weten. Ja, de ouderen spraken wel eens over geestelijke verlatingen. Namelijk wanneer ze de Heere zoeken en hem niet kunnen vinden. Dat God ons laat roepen, maar hij niet antwoordt. Maar vergeet niet. Dat hij dan bezig is te beproeven. Dat hij dan bezig is om te zuiveren en te ontdekken aan de traagheid van de liefde. En hier wordt die droom voor die bruid een benauwende nachtmerrie. Ze weet aan die tekenen van de bruidegom de midden dat hij haar lief heeft. En ze weet ook haar traagheid en onvolkomen liefde. Ze weet ook haar zelfzucht, haar egoïsme in de liefde. Dat die er de oorzaak van zijn dat ze nu de nabijheid van haar bruidegom moet missen. En haar liefde wordt er meer opgewekt, maar ze kan die niet kwijt. En in die droom heeft ze het wel beleefd. En dan rent ze door de straten, op zoek naar haar geliefde. En die nachtwakers die daar een nachtronde doen, die proberen die vrouw aan te randen. Ze loopt daar in de nachtkleding, het holst van de nacht op straat. En ze verzet zich als een nijdige kat. Die wakers die slaan haar, die verwonden haar. Ze wordt angstig, ze verweert zich. Nee, gemeente jongens en meisjes, je weet niet waar je terechtkomt als je vertraagd en verachterd bent in de liefde. Dan raak je ver van huis en dan is de nacht donker. En dat is in alle menselijke verhoudingen zo. Tussen verloofden, tussen gehuwden, tussen gezinsleden. Tussen gemeenteleden, ook in de verhouding tot de Heere. We raken elkaar kwijt. En wat zal die bruid zichzelf beschuldigd hebben op die nachtelijke, op die gevaarlijke tocht, denk je ook niet? Wat een zelfverwijt. Had ik de deur voor hem maar open gedaan. Wat een moeite door eigen schuld. Ja, gemeente, de weg terug is altijd een weg waarop je de plaatsen waarlangs je de zwierf ver van de Heere vandaan en of van elkaar vandaan stuk voor stuk weer langs moet en dan met pijn en schuld door eigen schuld. En Gods kinderen die dicht bij Jezus leven, die weten ervan. Want al gaan ze dan uit als verlorenen, al roepen ze dan, waar is hij? Ik ben hem kwijt. Maar de mirregeur van de liefde, die dragen ze bij zich. En zelfs in de smart En zelfs in het gemis kunnen ze toch zeggen, God is goed, al zal ik hem nooit meer vinden. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij is blank en genade is op zijn lippen uitgestort. Mag ik eens vragen, ken je deze arbeid aan je ziel? Heeft je dit ook al tot jezelf doen inkeren dat je zeggen moet, o God, ik zie u niet. En het ligt niet aan u, Heere, want u hebt geroepen. U hebt geklopt. U hebt gesmeekt. U hebt uzelf voorgesteld in de nacht van uw verzoening. Maar ik heb de rust liever gehad dan de strijd. Ik zat meer over mezelf in, over mijn schone voeten, over de arbeid die ik doen moest, dan dat ik gelet heb op uw trouw en op uw liefde. Hij zal je niet verstoten. Hij zal je niet altijd verlaten. Daar draag je de bewijzen van in die uitgestorte mirre die hij achtergelaten heeft. Namelijk het woord van zijn belofte. En dat we dan met de bruid zouden uitgaan om hem te zoeken. Net zolang totdat we de Heer weer gevonden hebben. Jongens en meisjes, heb je zijn stem wel eens gehoord? Misschien heeft hij bij je gestaan aan je ziekbed. Hij heeft bij je gestaan toen je hem smeekte of je hier of daarin geholpen mocht worden. Dat je je zin wilde geven. En misschien weet je het nog. Misschien heb je pas examen gedaan. En heeft gezien hoe dat hij je knieën boog. En God smeekte of het mocht doen gelukken. Misschien ook in het verdere van je leven. Toen je zo graag die of die betrekking wilde hebben. Toen je deze of die wens had. En je hem en daar de Heer om smeekte. Of misschien weet je het nog dat je lag in het ziekenhuis. Misschien aan het doodsbed stond van je vader. Of je moeder. Je vriend of je vriendin. Hoorde je nog zijn stem? Bemerk je wel die klop op de deur van je leven? Heb je hem geantwoord? Heb je hem binnengelaten? Wat wil dat zeggen, vraag je nu. Wel Christus binnenlaten, dat is hem alles vertellen. Dat is in boetvaardigheid met de hand op je borst uitroepen. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is Christus binnenlaten. En ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden, gij naamt die gunstig weg. Dat is hem binnenlaten. Of verlang je meer naar de rijkdom van deze wereld? Nou, de bruid niet. Ze had een plaats kunnen krijgen in de harem van Salomo, maar ze heeft het geweigerd. Want aan die herdersknaap had zij haar hart verpand. En heeft Christus dan als de man van smarten, als de verguisde, als de vertrapte, als de verjaagde, als de gehangene aan het vloekhout, heeft die Christus ook je hart in brand gezet, zodat je de schatten van de wereld missen kunt om zijnentwil. En als je antwoord nee is, hij vraagt je nog tot hem te komen. Hij vraagt het je vriendelijk. Hij smeekt het u. Hij smeekt het jou. En ik weet niet hoe lang hij nog blijft smeken. Misschien is het de laatste keer dat hij aan de deur van je leven staat. En God weet hoeveel mensen er onder het woord zijn geweest, aan wie levenspoort hij geklopt heeft. Die hem horen kloppen en die hem nu niet meer horen, omdat hij weggegaan is. En daarom bekeer je tot de Heere, terwijl hij aan de poort van je leven staat. Want hij vergeeft menigvuldig. Gelukkig wie zijn eigen gemaakte nood ziet, die krijgt meer te zien. Gods geest ontdekt niet alleen aan onszelf, maar Gods geest ontdekt ons ook aan Christus. Die bruid die geeft het niet op, Nu ze weet dat de bruidegom nog bruidegom is en blijft. En ze kan niet buiten hem. En als in de schemering van de aankomende dag de dochters van Jeruzalem de straten en de pleinen van die stad opkomen om water te gaan putten bij de bronnen en bij de fonteinen, dan roept ze hen aan. En dan zegt ze, ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde, dat ik ziek ben van de liefde. En op een weervraag van die vrouwen en die meisjes geeft heel haar hart uiting van haar grote liefde. En in het lijden en de verlating is haar liefde gelouterd. En ze gaat vervuld van heilbespiegelingen het schoonste lied van haar koning zingen. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dan vind je die prachtige tekening van de bruid over haar bruidegom in de verzen 10 tot 16. En ondanks haar traagheid, weet ze toch een band met hem heeft. Een band die nu verdiept is. Een band die nu gezuiverd wordt van traagheid en verachtering. Ze weet het. Hij blijft haar beminnen. En zo bereikt die bruidegom met zijn tijdelijke verlaten van haar zijn doel. Gelouterde liefde. Kind des Heren, straks komt de bruiloft. Straks komt de bruiloft. En de Heere weet het, je hart waakt, dan dit zeg ik je tot troost. En hij zal de mirre achterlaten, hij zal de band met je niet doorsnijden. Je zult hierdoor het geloof en straks in eeuwige aanschouwing je mogen verlustigen in die liefde. En wanneer dan de dag van het huwelijk, van het hemelse huwelijk, zal zijn aangebroken. En als je dan aan de arm van die hemelse bruidegom zult worden binnengeleid in die bruiloftzaal, waar geen nacht meer zijn zal, daar zal de bruid het eeuwig mogen uitroepen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem, en dat door hem alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.